Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
Wat is de volgende stap in jouw carrière en hoe ga je die zetten? Heb je meer kennis nodig, andere vaardigheden? Moet je je meer profileren als expert op de socials of ben je wel toe aan een andere werkgever? In Your Next Step krijg je inzichten van experts, hoor je inside information van de mooiste werkgevers en vragen we bijzondere mensen over hun carrière. Je luistert naar Your Next Step en vandaag hebben we te gast Sandra Klein, waar we uitgebreid gaan praten over dat gevoel wat jij vast wel kent. Je werk slurpt energie in plaats van dat het je voldoening geeft. Je weet dat je iets anders wil, maar ja, waar begin je en ja, is dat allemaal wel veilig in de arbeidsmarkt? Nou, ik kan je zeggen, nu waarschijnlijk wel. In deze aflevering van Your Next Step is Sandra Klein te gast. Is loopbaanexpert en auteur van het boek Wat wil je echt? Op basis van 5 jaar onderzoek ontwikkelt ze een methode waarmee je inzicht krijgt in je energiegevers en je energievreters op het werk. Ja, en het doel daarvan natuurlijk is het werk vinden dat echt bij je past en waar je blij en gelukkig van wordt. Sandra, bijzonder leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, alles wat we vandaag bespreken gaat natuurlijk totaal niet over mij. Dat snap je wel.
Heerlijk.
Nee, zeker wel hoor. Nee, volgens mij, dat is natuurlijk het leuke van dit onderwerp. Dit gaat over iedereen die, ja, die werkt. En dat is bijna iedereen tegenwoordig, toch?
Ja.
Eerst gaan we het even over jou hebben. Jij hebt, ik heb even wat onderzoek gedaan. Research. Mm-hmm. Je hebt nogal wat verschillende bezigheden, kun je wel zeggen. Je doet onderzoek. Daar ben je volgens mij bijna klaar mee. Maar je doet onderzoek en je geeft les aan de Vrije Universiteit voor je PhD. Mm-hmm. Nou, super spannend natuurlijk, hè? Zeker als je er bijna bent. Je bent schrijver. Want je hebt een mooi boek geschreven. Wat wil je echt? Je bent spreker. Dus je geeft allerlei lezingen ergens. En je geeft ook nog workshops. Je bent ook nog trainer. Ja. Dat is heel veel verschillende dingen.
Ja.
Waar krijg jij nou zelf het meeste energie van?
Nou, eigenlijk voor de diversiteit van de onderdelen die je zojuist opnoemt. Ik vind het heerlijk om creatief te zijn. En dat komt echt terug in het schrijven en in het onderzoek. En als ik dat dan... ja, met een publiek kan doen. Echt, hoe groter, hoe beter. Om dat uit te wisselen, heerlijk.
Ja, en als die balans dan een beetje weg is. Dus in dat hele sprekerscircuit heb je ook een soort seizoenen. Hè?
Ja.
Dat je ineens heel veel hebt. En dan heb je ook weer delen dat je heel weinig hebt. Merk je dat dan ook? Dat dan de balans een beetje weg is of zo?
Nou ja, je merkt inderdaad het. Nou, nu het begin van het jaar heb ik veel meer tijd om te schrijven. En straks april is weer booming bij alle bedrijven. Voor alle workshops en keynotes. Ja, ja, en dat is eigenlijk ook wel feit. Dus ik weet dat die golven er zijn. En daar stel ik me dan op in.
En word je dan onrustig in zo'n gedeelte waarbij je dan iets minder van een van die activiteiten doet die je heel leuk vindt?
Nou, in het begin, toen ik net startte als zelfstandig ondernemer, toen was dat precies mijn twijfel om eigenlijk te starten als zelfstandig ondernemer. Want daarvoor was ik gewoon prima in loondienst. En toen dacht ik, ja, wacht eens even. Volgens mij kan ik mezelf nog harder slaan met die bedrijfszweep dan welke leidinggevende mm-hmm. dan ook. Van het kan beter, sneller, mooier. Toen dacht ik, ja, dat is wel de valkuil van ondernemer zijn. Want ja, dan moet het ook echt allemaal beter. Dus toen heb ik tegen mezelf gezegd, ik ga die persoon met de zweep ga ik niet aannemen in mijn bedrijf.
Ja, die persoon die je zelf bent.
Ja, ja, precies. Ja, want je hebt verschillende rollen. Ik ben directeur, ik ben HR, ik ben finance, ik ben sales, ik ben marketing. Ja. Maar die persoon, er was geen facturen voor. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik natuurlijk ook in die valkuil stap. Hè, maar ik probeer me daar wel echt bewust van te zijn. Van, het is oké. Okay, ja.
Wat ik wel fascinerend vind aan het vraagstuk waar wij ons vandaag mee bezighouden. Namelijk hoe geef je vorm aan je carrière. Aan je werkende leven op zo'n manier dat je er blij en gelukkig van wordt. En mm-hmm. natuurlijk moet je ook een paar euro's verdienen. Dat hebben we dat niet vergeten. Dat is ook belangrijk. Dat is natuurlijk een onderwerp wat ondertussen al best wel oud is. Ook niet heel oud, zit ik me net te bedenken. Want ik vraag me af of dat in de jaren, of het 100 jaar geleden een vraagstuk was. Maar het was 30 jaar geleden zeker een vraagstuk. En 40 jaar geleden misschien ook wel. Wat maakt het dan zo toch zo complex om vorm te geven aan je eigen carrière?
Nou, wat het complex maakt is ook omdat het juist toch verschilt door de jaren heen. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld boomers. Dus mijn opa en oma.
Ja, die zijn de echte boomers. Laten we even wel alle jonge mensen die luisteren en die ons... Jij bent wel jonger dan ik, Sander, maar die ons boomers noemen, dat klopt niet. We zijn gewoon Gen X of zo, geloof ik.
Ja, als ze hoe heet die tegenwoordig? Ja. Maar mijn opa en oma, die komen echt uit de oorlog. Dus die hebben grote tekorten gekend. Mijn ouders zijn dus geboren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus de babyboomers. Die zijn opgevoed door mijn opa en oma. Hé, let op. Je veiligheid is belangrijk. Zekerheid, je moet een huis vinden. Dus voor mijn ouders was het oké. Die zijn opgegroeid met... er moet geld op de plank komen. Ja. Er moet een huis gekocht worden. Ik ben weer opgegroeid door mijn ouders. Dan meer emancipatie kwam al met de slogan... Een slimme meid is op de toekomst
voorbereid. Ja,
nou,
wel
precies.
Nemen.
Je kent hem.
Ja, zeker.
Dus ik ben opgevoed. Ik moet een goede opleiding doen. Ik moet voor mezelf kunnen werken. Ik moet niet afhankelijk zijn van een man die voor mij gaat zorgen. Dus ik ben die maat opgevoed. Als je kijkt nu naar de generatie... en laat ik even Gen Z erbij pakken... En ik denk echt dat we heel veel kunnen leren van Gen Z, generatie Z, die nu zegt, hoezo zou ik helemaal me over de kop werken, 60 uur in de week? Waarom zou ik dat doen? Waarin misschien mijn generatie was het zeg maar, hoe kom ik zo snel aan de top, het pad naar de top in het bedrijfsleven? En waar ik nu zie, de nieuwere generaties zijn veel meer niet van de pad naar de top, naar het pad naar het hart. Dus veel meer betekenisvol werk. En moet dat wel in 60 uur in de week? Of kan dat ook met 32, ik zeg maar wat?
Ja, en dat vind ik wel interessant. Hè? Want de pad naar het hart. Ik hoor ook wel eens zeggen. Ja, deze generatie vindt het allemaal super belangrijk. Dat ze het bijdragen aan de wereld. Daarvan denk ik ook. Ja, dat is ook gewoon de tijdsgeest voor iedereen. Volgens mij. Deze generatie. Wat ik veel interessanter vind. Is dat ze opgroeien. Met een arbeidsmarkt die nogal overspannen is. Waarbij je keuzes kunt maken. Waarbij je ook gewoon eisen kunt stellen. Door bijvoorbeeld te zeggen. Weet je, ik wil best jouw marketing doen. Je online marketing. Maar ik ga niet naar kantoor komen. Ik ga lekker ergens op een of ander eiland zitten. Dan kan ik daar prima mijn werk doen. Dus je mag me keihard afrekenen op mijn resultaten. Maar ik wil wel 's middags een minuutje of vier ga ik lekker surfen. En waarom ook niet? Toch?
Nou ja, dat heeft inderdaad. Ik denk dat je het precies goed zegt. Dat heeft met de tijd van nu te maken. Met de krappe arbeidsmarkt. En er wordt gevochten nu om sollicitanten. En even het nieuwste zijde van wat eraan zit te komen. Maar die generatie heeft niet voor veiligheid moeten vechten. Dus dat maakt het ook mogelijk. En de context waarin we nu ook praten gaat ook over Nederland. Dus we zijn bevoorrecht dat we zijn opgegroeid in Nederland. In een westerse maatschappij waarin gezondheidszorg, alles, school, alles is goed geregeld. Hè? Dus dat maakt ook dat we dit gesprek op die manier kunnen voeren. Oh, en dat Gen Z er ook op die manier in staat. Kijk je naar een ander land wat op een andere manier zich ontwikkeld heeft. Wat veel meer armoede kent. Dan is het een hele andere discussie.
Zeker, ja. Ja, en je hebt het al, ik merk het al als ik hier een Vlaamse gasten bijvoorbeeld in de studio heb. Die hebben al een heel ander beeld van werk in hun leven. Die zitten nog op, of nog klinkt niet goed. Die zitten veel meer in veel uren maken, hard werken. Hè? Ja. Dus die oude Nederlandse mentaliteit die wij ook hadden. Die heb je nog heel erg in Vlaanderen zitten. Ja. En die vinden dat wij maar een stelletje luiwammers zijn ondertussen. En dat we er ons een beetje met een Jantje van Leiden van afmaken. Met het maken van keuze, je zegt al van ja, dat is ook elke keer anders. Het is ook zo persoonlijk, lijkt mij. Het zit natuurlijk heel erg bij jou als mens. Aan de andere kant zijn we ook allemaal mensen. Dus wat kan je daar voor algemeenheden uithalen waarvan je zegt van nou, dit zijn eigenlijk dingen die zijn voor iedereen belangrijk. Want dat heb je natuurlijk. Hè? Je hebt er onderzoek naar gedaan.
Ja.
Dus dan moet je natuurlijk weer dingen eruit vissen. Die in ieder geval voor een grote groep belangrijk zijn.
Ja. Nou, persoon uit de wetenschap. Dus die daar veel onderzoek naar gedaan hebben. Is Ryan en Daisy zijn dat. En die hebben de self-determination theory bedacht. En die gaat eigenlijk uit van drie onderdelen. Die alle werknemers naar verlangen. Dat is autonomie. verbinding met anderen. En je voelt je competent om mentaal en fysiek je werk uit te voeren. Zij beschreven dat als een soort work satisfaction. Toen kwam later een extra onderzoek erbij. En die zei, er ontbreekt nog iets. Het is niet alleen autonomie, verbinding en je competentie. Of je competent voelen. Er is nog een derde. En dat is purpose. Dat is betekenisvol werk. En ze hebben namelijk onderzoek gedaan. En stel, mensen hebben ze gevraagd die om een muurtje te metselen. En ze mochten zelf bepalen hoe, met een groepje met elkaar, hoe ze dat zouden doen. En ze waren allemaal competent, ze hadden de materialen om dat te doen. En zeiden ze, nou, jullie krijgen dit bedrag om een muurtje in elkaar te zetten. Dat deden die mensen. Aan het einde van de dag werd gevraagd, breek het maar weer af. Dus zei, nou, wat een rare werkgever is dit. En wil je morgen weer dit muurtje bouwen? Oké, prima, als jij dat wil. Aan het einde van de dag, breek het muurtje maar weer af. Dat ging door. Tot op een gegeven moment zegt de eerste, ik stop. Ondanks dat ik van tevoren weet wat ik betaald krijg. Ik heb de autonomie, de verbinding met mijn collega's en de competenties, maar ik stop. En niemand houdt dat dus vol. Dus als het echt nut nul is, dan gaat dat ten koste van je werkgeluk.
Ja, grappig. Ik weet ook dat volgens mij, kan ik nou niet op zijn naam komen, maar er is ook een onderzoeker die heeft een soort van economisch onderzoek gedaan. Dan moesten mensen van die eenvoudige Lego dingetjes in elkaar zetten. En dan kregen ze voor elke volgende, kregen ze dan net iets minder betaald. Dus het was een soort van afnemende. En dan had hij er de ene groep, werden die dingetjes die dan in elkaar werden gezet, die werden dan weggezet. En de andere groep, die werden ter plekke uit elkaar gehaald. En dan moesten ze daarna weer in elkaar zetten. Oh, en daar bleek inderdaad ook dat als ze uit elkaar werden gehaald, dat mensen veel minder van die dingen in elkaar wilden zetten. Terwijl ze net zoveel geld kregen.
Ja,
het is toch fascinerend wat mensen, wat die rare wetenschappers voor onderzoek bedenken. Geweldig.
Ja, maar precies. Maar wat er dus uitkomt, is dus dat we betekenisvol werken. Betekenis. Of zingeving, purpose, dat we dat gewoon heel erg belangrijk vinden.
Ja, en naast die andere drie dus. Ja. Kan je dan ook wat zeggen over, want autonomie is, dat klinkt alsof het een ding is, maar dat is natuurlijk een, je kunt iemand heel veel autonomie geven, of een klein beetje, of bijna niks. Daar zit natuurlijk een hele glijdende schaal in. Dat geldt natuurlijk voor verbinding ook.
Ja.
En dan klinkt het ook nog alsof die twee op gespannen voet met elkaar staan. Want als ik heel erg verbonden ben en bij de groep hoor, kan ik dan nog wel zelf mijn eigen beslissingen nemen? Of toch?
Ja.
Ja.
Nou, ik zie het wel echt naast elkaar passen. Denk aan de werkzaamheden die jij hier doet. Jij bepaalt zelf hoe laat we deze afspraak hebben, hoe je eigen dag inplant. Maar je bent wel onderdeel van een team dat het mogelijk maakt.
Ja.
Maar je wilt wel daarin je eigen tijden, planning
ik
kunnen
extreem
maken.
Extreem autonoom. En als ik dat niet heb, word ik ook extreem zagrijnig van.
En toch is het ook fijn om te verbinden met collega's. Om even te kijken, wat gaan we eigenlijk 2025 doen?
Ja, absoluut. Ja, want dat is een van de dingen waar ik in ieder geval achter ben gekomen. Dat ik vind autonomie heel belangrijk. En ik vind het heel belangrijk om zelf dingen te kunnen bepalen. Maar als je alles in je eentje doet, dan word je een soort werkkluizenaar.
Ja.
En dat is ook niet gezellig. Nee. Dan mis je ook wat. Interessant. Oké, dus dat zijn de vier dingen waarvan jij zegt van daar zit werkgeluk. Voordat we naar het volgende gedeelte gaan, waar ik heel veel vragen nog over heb. En nog één vraag waar ik wel benieuwd naar ben. Er zijn veel onderzoeken over wat de vertrekintentie van mensen is. Dus heb je het naar je zin? En binnen hoeveel tijd denk je dat je wat anders of wil je wat anders? Er worden altijd heel veel vragen over gesteld. En er komen altijd heel schokkende dingen uit. Van een derde van de mensen wil eigenlijk een andere baan. De hoeveelheid mensen die in beweging komt is veel en veel en veel lager dan de mensen die zeggen dat ze het eigenlijk niet zo naar hun zin hebben.
Ja.
Hoe komt dat?
Ja, nou, dat is eigenlijk de ondertitel van mijn boek. Dus waarom blijven we eigenlijk vastzitten?
Oh ja. Ja, ik zie het. Ja, waarom blijf je zitten in een energievretende baan? En hoe kun je dit doorbreken? Nou, daar gaan we het straks over hebben.
Ja, dus ik heb daar over 10 oorzaken omschreven. Wat de combinatie is, zowel wat ik in de wetenschap heb gevonden als wat ik in het werkende leven heb gezien. En de een van de redenen waarom we toch blijven zitten heeft te maken met dat we een bepaalde werkidentiteit hebben. Dus op het moment dat je een studie volgt, dan en je gaat daarna werken, dan is het ja, dit is waar ik voor gestudeerd heb.
Ah.
Of dit is nu wat ik ben. En dat kan bijvoorbeeld, nou stel je hebt Nederlands gestudeerd en je wordt docent Nederlands. Maar eigenlijk wil je liever iets anders, dat je denkt, ja, hoe dan? Want ik heb Nederlands gestudeerd, dus ik, mijn identiteit is docent Nederlands. En dat dus doorbreken, dat zeggen, hé, maar ik kan ook iets anders zijn. Dat beeld van jezelf, dat je jezelf ziet als een in een andere functie. Ja, dat is al de eerste stap die je daarin nodig hebt. En op het moment dat jouw identiteit je werk is, dan is het dus, ondanks dat je het misschien heel erg vervelend vindt, heel moeilijk om eruit te stappen.
Ja, ja, ja. Omdat je ziet jezelf zo. Je hebt er ook veel in geïnvesteerd.
Ja.
Waarschijnlijk.
Ja.
Maar het is ook hoe je vooral hoe je jezelf ziet. En dan is het lastig om jezelf op een andere manier te zien.
Ja, en het heeft ook wel meer te maken met de maatschappij waarin we nu leven. Dus ik weet niet, als jij je aan iemand voorstelt, hey, wie ben je?
Ja, ik ben presentator. En dan zijn ze gelijk super geïnteresseerd.
Ja.
Ja.
Ja, maar ja. Je zegt meteen wat je doet.
Ja, het ligt eraan waar. Maar en ook, dat is toch wel grappig. Want nou ja, net zoals jij doe ik allerlei verschillende dingen. Dus het ligt eraan waar ik ben, wat ik vertel.
Ja.
Als mensen zeggen, wat doe je? Dan ligt het een beetje aan.
Maar je zegt bijvoorbeeld niet, ik ben iemand die heel graag met zijn hond wandelt.
Nee, dat klopt. Nee.
Of ik ben iemand die autonomie nodig heeft.
Ja, ja. Of ik heb een ingegroeide teennagel als je dat toevallig hebt. Dat is ook onderdeel van wat er gebeurt in je leven.
Nou, je maar identiteit dat ga je niet is gelijk... dat weet
nee,
ik niet.
Oh, dat is waar. Ja, nee.
Maar als we onszelf voorstellen, dan koppelen we heel graag onze baan eraan. We vinden dat fijn, omdat we andere mensen dan, ja, het klinkt een beetje negatief, maar kunnen kaderen. Oh ja, ik heb nu te maken dus met een presentator, maar te maken met wie.
Ja.
En we vinden het fijn om erover te vertellen. En dat maakt dat werk onze identiteit is. En op het moment dat je dan, nou, nog even het voorbeeld van docent Nederlands bent. En je stelt je voor, hey, kun je wat over jezelf vertellen? Oh ja, ik ben Jaap en ik ben docent Nederlands.
Ja.
Dan wordt dat dus je identiteit. En als je heel graag iets anders wil, dan is dat dus lastiger.
Ja, ja en als je wat anders wil, dan zou je dat allemaal los moeten laten. En dan komt er ook iets waarvan je ook niet weet wat het is. Dat is toch ook,
nog,
dat is ook
is
een soort
het
ook
gras
van
wel
onzekerheid,
groener.
Toch? Ja.
Ja.
Als je denkt van ja, eigenlijk wil ik tramconducteur worden of zo. Of trammachinist. Ja, maar ja. Ik kan dat nog niet. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Ik weet eigenlijk niet of ze wel op me zitten te wachten. Dus ik krijg echt allerlei onzekerheid voor mijn gevoel.
Ja.
Oké. Straks gaan wij naar de vraag. Hoe kun je dit doorbreken? Want dat is namelijk de andere. En wat wil je nou echt? Nou, dat is een moeilijke vraag. Dat hoor je zo.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Sandra Klein is de gast, loopbaanexpert, auteur, onderzoeker. Nou, je noem maar op. Het belangrijkste in ieder geval dat ze een heel leuk boek heeft geschreven. Wat wil je echt? Even voor de marketing zorgen, dat is ook altijd handig. Wij kunnen veel te veel bespreken. Dat is een beetje ons dilemma wat we natuurlijk hebben, Sandra. Er zijn best wel veel mensen die denken, ja, ik twijfel, ik weet niet, ga ik dit de rest van mijn leven doen? Het is wel oké, maar is het nou echt oké? En ik wil eigenlijk wel wat anders. En er zijn er heel veel die niet echt in beweging komen. Nou, heb ik gezien, toevallig, dat achterin jouw boek volgens mij 10 soort van redenen staan die herkenbaar zijn.
Mm-hmm.
Welke ik zelf wel altijd wel interessant vind is... ik merk zelf altijd dat het een moeilijk onderwerp is om over na te denken. En voordat je het weet kom je in een soort... ga je malen in je hoofd. En dan wordt het ook niet zo leuk om ermee bezig te zijn. En dan ga je twijfelen. En dan denk je, ah ja, eigenlijk is het ook wel oké, of weet ik wat. En dan doe je niks. Hoe kun je er nou voor zorgen, help ons daar eens in, dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat je in beweging komt.
Ja.
Ik zeg niet dat denken niet goed is. Maar denken is natuurlijk maar één ding wat je kan doen. Je kan nog heel veel andere dingen doen.
Ja, en wat daar nog aan toe te voegen is. Er schijnt ook een theorie te zijn dat we onszelf eigenlijk helemaal niet goed kennen. Dus dat de mensen met wie we leven. Of in ieder geval de mensen in onze omgeving. Die ons eigenlijk beter kennen dan dat we onszelf kennen. Dus vragen is sowieso een goed advies. Nee, het is heel herkenbaar. Ik kom veel mensen tegen die of zeggen... ik heb zoveel ideeën, zoveel mogelijkheden. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ja. Dus mijn hoofd is een beetje aan het doorgaan. En anderen zeggen, ik heb gewoon niet de tijd om hierover na te denken. Ik moet eerst even op vakantie of een lang weekend, eerst even dit project afronden. Eerst even deze maand voorbij. En dan kan ik de tijd nemen om erover na te denken.
En bedoel, jij weet beter dan ik hoe dat werkt. Je denkt er toch al over na, toch? Onbewust ben je er toch al mee bezig. Als het iets is wat speelt in je leven. Als je ze nu en dan wakker wordt en denkt. Ah ja, of je komt terug na een dag werken. Dat je denkt, nou ja, dit is het toch niet. Ik moet toch eens wat anders. Dan is er al iets aan de gang. Dan ben je eigenlijk al bezig, toch?
Ja, nou, je hebt natuurlijk verschillende gedachten. Op het moment dat je thuiskomt helemaal dood op. En je zegt, nou, ik weet niet of ik dit nog langer volhoud. Er zit niet echt een oplossing in of een oorzaak. Dus dat is meer het
besef.
Het besef van, ja. Hey, dit is het. En misschien kom je dan gewoon wel thuis en neem je iets lekkers om even je gedachten te laten afdwalen. Wat dat ook kan zijn. En wat erin inderdaad helpt, is om het er met anderen over te hebben. Nou ja, dan heb je nog zoiets. Ja,
ja, maar hou even. Hoe dan? Doodeng.
Waar ga ik het dan over hebben? Nou, ik zal beginnen met je dierbaren. Dus echt de mensen die je kennen. En wat ook een goed begin is, is om te weten wat je kernwaarden zijn. Nou, kernwaarden even uitleggen. Kernwaarden zijn een soort basisprincipes, overtuigingen van waaruit we leven. Eén kan onder andere ook zijn bijvoorbeeld autonomie. Die bijvoorbeeld net had laten vallen, is vaak al gelinkt met vrijheid bijvoorbeeld. Yeah. Dat zijn waardes. En dat is niet zozeer nice to have voor ons leven, maar echt een must have.
Wat is jouw belangrijkste?
Iedereen heeft er 3 tot 5. En 1 van die 5 voor mij is ontwikkeling. Als ik me in een werksituatie bevind waarbij ik me niet kan ontwikkelen. Dat gaat gewoon niet. Mm. Ik word daar heel, heel ongelukkig van. En dat betekent dit, oké, dan is dat dus een belangrijke voor mij. Op het moment dat je je kernwaarden in kaart hebt, en er is ook al veel onderzoek daar gedaan, dan weet je beter, wacht even. Deze situatie, even jouw geval nemende, dat gaat in tegen mijn autonomie of mijn zelfstandigheid of mijn zelfredzaamheid. Oh, wacht even. Dat is dus iets wat ik daarin nodig heb. En ik ga zo direct nog een antwoord geven op je vraag, hoor. Dus ja, hoe je dat gesprek voert.
Je bent lekker bezig.
Maar dit is
dus ga lekker door.
Een stap, denk ik, die je ervoor eerst voor jezelf kan doen. En er zijn verschillende testen ook beschikbaar om echt achter je kernwaarden te komen. Mijn laatste onderzoek gaat ook over kernwaarden. En ik heb ontdekt dat op het moment dat je bewust bent van wat zijn je kernwaarden. En iedereen heeft ze. Iedereen heeft er 3 tot 5. Alleen niet iedereen is er bewust van. Mm-hmm. Op het moment dat je er bewust van bent en je gaat er naar leven. Je maakt bepaalde keuzes op basis van of het klopt met je kernwaarden. Die mensen zijn gezonder, energieker en productiever.
Aha, dat willen we allemaal.
Dus op het moment dat je je kernwaarden weet, kan je daar het gesprek met anderen over voeren. Van nou, ik denk dat, dus het hoeft niet eens te zijn wat voor type baan. Maar als je denkt, nou, ik vind autonomie wel belangrijk. En dan kan de ander vragen, waarom dan autonomie? Stel nou dat je denkt, Sandra, dit zijn echt 3 stappen te ver. Kernwaarden in kaart testen. Ja, ik vind het veel te ingewikkeld.
Ja.
Dan kan je ook gewoon, als je met een dierbare zit, gewoon vertellen, wat doe je het allerliefste? En het maakt dan niet uit of het nou werk of privé gerelateerd is. Maar wanneer voel jij je nou de beste versie van jezelf? Dus je voelt je energiek en ook tot rust.
Ja.
Je voelt je gelukkig. En wat voor omgeving is dat? Ben je alleen of juist met anderen? En dit is ook vaak een meditatie. Ik hoor het aan mijn stem. Dus vaak een meditatieoefening die ik doe met teams.
Ik hoor mijn stem.
Ja, ik kom er al helemaal in.
Bijna, ja.
Kunnen we ook even doen, hoor. Meditatie in deze uitzending.
Ben je samen. Kijk om je heen. Wat zie je?
Ja, maar het geinige is wel zo. Op het moment dat je een visueel beeld hebt van, hey, hier ben ik echt gewoon heel erg gelukkig op mijn beste zelf. En je gaat er met anderen over praten. Wat is dat dan?
Mm-hmm. Helpt het dan om een dagboekje bij te houden? Ik heb dat ooit eens een keer een van mijn boeken opgeschreven. Ik vind het zo mooi dat we praten met elkaar heel veel over flow. Alsof, ik was toen echt in de flow, weet ik wat.
Ja, ja.
En een van mijn tips was, omdat het voor mij zelf heel erg heeft geholpen, is gewoon te zeggen, oké. hou nou een boekje voor jezelf bij en schrijf gewoon. Dat kan ook aan het eind van de dag, maar niet de volgende dag, want dan ben je het kwijt. Van wanneer was ik nou in de dag vloog de tijd? En ik kan je zeggen, hier in de studio vliegt die altijd.
Mm-hmm.
En beschrijf dan die situatie. Dus waar was je? Met wie was je? Hoe laat was het? Wat had je aan? Wat was je aan het doen? Wat was het doel? En volgens mij kan je dan veel concreter worden in, als je die dingen bekijkt, dan denk je ook, oh, maar wacht even. Ik ben bij allemaal, was er brand, er was ellende, er moest iets gelijk dan opgelost
daar
worden.
Werd ik
blijkbaar
gelukkig van.
Vind ik dat leuk,
ja.
Toch?
Ja.
Terwijl als je nu aan mij zou vragen, wat zijn je kernwaarden, vind ik dat een moeilijke vraag. Ja. Maar als je dan door die dingen heen kijkt, denk je, oh, maar wacht even, ik was altijd iemand aan het helpen of zo, weet je wel. Dan snap je dat beter.
Ja, en het opschrijven in een boekje is natuurlijk een mooie variant erop. Een andere is een dankbaarheidsboekje. Je aan het einde van de dag, als het maar één ding, al is het de zon, opschrijft waar je dankbaar bent. Omdat je niet helemaal dat proces af hoeft te gaan. Wat veel mensen ook doen, is op de weg naar huis. Aan het einde van de werkdag. Als je in de trein zit of in de auto zit. Even nadenken. Ik heb dat voor mezelf ook een tijdje gedaan in de trein. En dan was ik alleen maar, is dit een plusdag, een mindag of een plusmindag. En hoe komt dat? That's it. En dan accepteren.
Ja.
Maar dat soort kleine dingetjes, dat zijn al de evaluatiemomenten waarin we zitten. En kan zeker helpen.
Ja, en dan zit het ook in je dagelijks ritme. En dan hoef je ook niet een dag op de hei te gaan lopen. Want ik heb dat ook wel eens gehad. Dan dacht ik, oké, ik ga nog een dag over nadenken. En dan had ik die dag. En dan liep ik daar. En dan dacht ik, ik weet het eigenlijk gewoon niet zo goed. Toch?
Nee,
dat was mijn conclusie. Ik weet
maar
het gewoon
dat
niet.
Is het dus ook. Dus alleen al de vraag, wat wil je echt? Dat is ook gewoon een hele moeilijke vraag. En ook ik stel mezelf die vraag nog steeds. Hé, wat is het nou? Wat maakt nou dat ik nu dit gevoel heb? Of het nou een soort kriebel is of een soort onzekerheidsgevoel. Waar komt het nou vandaan? En er zijn verschillende manieren om onszelf te triggeren. Om erover na te denken en om terug te komen op je vraag. Ik denk dat het er met anderen over hebben echt al een hele goede is.
Ja, ook wel spannend. Zelfs wel met je dierbaren of met je vrienden. Want je zegt natuurlijk ook, datgene wat ik nu aan het doen ben, dat vind ik eigenlijk niet leuk genoeg meer. Er zit natuurlijk ook een soort van oordeel in over hoe je huidige, je status quo van je werkende leven. Terwijl we natuurlijk,
het is net even hoe je het aanvliegt natuurlijk. Je kan ook gewoon tegen een goede vriend zeggen, joh, ik heb zin om even met jou te hebben over wat is eigenlijk voor jou belangrijk eigenlijk in je werk. En dat je het aan de ander vraagt. En dat jou weer triggert. Oh ja, ik herken dat wel. Dat je met anderen samen problemen oplossen. Dat heb ik ook wel. Dus zonder zelf aan te geven, hey, ik twijfel of ik struggle, kan je in het gesprek natuurlijk ook een andere insteek geven.
Ja, dat vind ik ook wel mooi. Want daar zit ik ook aan te denken. Helpt dat dan ook om het niet zo zwaar te maken? Want heel vaak als ik er, tenminste ik merk dat zelf, ik weet niet hoe het bij jou is, omdat ik zelfstandig ben en ik praat met mensen, dan gaan ze ook, oh ja, ik heb ook nog steeds een idee, want ik wil daar en daar mee beginnen. Dus ja, als je een ondernemend mens bent, dan krijg je ook dat soort gesprekken. Maar vaak is het dan altijd gelijk alles of niks. Want als je dan zegt, nou oké, waarom ga je dat dan niet doen? Ja, maar mijn baan, ik heb druk en verantwoordelijkheden en ik vind het allemaal. En ik kan me ook voorstellen, als je zelf bedenkt, ja, ik heb niet echt naar mijn zin, maar wat zou ik dan anders willen doen, is het gelijk al heel groot. Terwijl je kan natuurlijk ook gewoon iets in je huidige werk net anders doen, toch? Je hoeft niet gelijk ontslag te nemen.
Zeker niet. En dat tegenwoordig heet dat jobcraften. Dus dat je kijkt naar, hey, wat zijn nou werkzaamheden die bij me passen? En kan ik daar met mijn werkgever, met mijn leidinggevende over in gesprek? En dat is ook echt een trend, ook gezien deze tijd, omdat we dus op een krappe arbeidsmarkt leven. Een werkgever heeft veel liever dat je aangeeft, hey, ik heb behoefte aan A, B, C of D. Ik heb behoefte aan meer projecteigenaarschap. Of ik heb behoefte aan meer dingen samen met anderen doen.
Of vind dit stom. Dat wil ik eigenlijk gewoon niet meer doen.
Kan ook.
Toch? Ja.
En een werkgever heeft veel liever dat je dat aangeeft en met jou naar opzoom, dan dat ze je ontslagbrief van je ontvangen. En op de variant van, hey, dit vind ik stom. Heb ik de laatste tijd wat ik veel met teams doe, is dat we met een heel team gaan zitten. En durven we eens allemaal te zeggen, een van de werkzaamheden die je heel erg stom vindt, of zelfs waar je niet goed in bent. En op het moment, en er moet wel een veiligheid zijn, hè, om dat uit te spreken. Op het moment dat iedereen dat doet, dan zal je zien, oh wacht even. Vind jij het vervelend om PowerPoint-presentaties te maken? Dat vind ik toevallig heel erg leuk. Vind jij het vervelend om te budgetteren? Ja. Ik budgetteer wel. En dan ga je eigenlijk van elkaars krachten gebruik maken.
Ja, ik heb al zo vaak mensen, vind ik wel grappig. Ik heb al zo vaak mensen horen zeggen, als ik dan zei, ja, maar als je dingen toch niet meer leuk vindt, dan, ja, dan moet je ze in principe niet meer doen. En dan zeiden ze, ja, maar als we dat allemaal doen, dan blijven alleen de rotklusjes over. Dus er is ook een soort van, mijn perceptie op de wereld is natuurlijk de perceptie op de wereld. En ik vind het niet leuk om A te doen. Weet ik veel, administratie of inderdaad PowerPoints maken of überhaupt presentaties geven. Dus dat vindt niemand leuk. Maar dat is dus niet zo.
Nee, en voor iedereen is dat anders in wat je uit het werk haalt.
Ja. Ja. All right. Straks wil ik het met je hebben over hoe kunnen we nu in actie komen? Hoe kunnen we dingen gaan veranderen? Hoe kunnen we achter zaken komen? We hebben dan nog veel te weinig tijd voor. Maar we gaan er het beste van maken en het meeste uit persen. Dat hoor je zo.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Ik praat met Sandra Klein, loopbaanexpert en auteur van Wat wil je echt? Misschien toch nog eventjes die kernwaarden erbij pakken. Want volgens mij hebben we die, we hebben ze wel natuurlijk fantastisch veel al over besproken. En al hele goede inzichten over gegeven. Maar laten we het nog eens even extra concreet maken. Mijn vraag daarbij is altijd een beetje die, zeker ook als het bijvoorbeeld kernwaarden van een organisatie zijn. Dat zijn dan van die kreten. En dan denkt iedereen, ja, ja nogal wie dus, weet je wel. Klantgericht.
Ja.
Hoe kan je dit nou, hoe kan je het nou een beetje behapbaar en praktisch maken?
Voor jezelf of voor je bedrijf?
Nee, dat voor, zijn, nee voor jezelf. Nee, ja, nee bedrijven ja. doen we in andere.
Nee, want dat is wel een geinige. Ik heb nu ook steeds meer bedrijven die mensen willen aannemen met de waardes die overeenkomen met de bedrijfswaardes. Of even kijken van, hey, in hoeverre sluiten je waarden nou aan met die van het bedrijf? En dan gaat het er dus om dat je als bedrijf waarden hebt die iedereen begrijpt. Als je een waarde als een engagement hebt, is het soms even wat lastiger.
Ja, wat is
innovation
dat?
Ja. Is soms wat lastiger om daar aan te linken. Maar terug naar jezelf. Het zijn, je kan het ook zien als dingen waarbij je echt, echt niet zonder kan leven. Dus stel, jij zegt, mijn waarde is, nou bijvoorbeeld, authenticiteit. En ik vraag je, waarom dan? En je zegt, nou ja, ik vind het vervelend als collega's een soort politiek erop nahouden. Waarom vind je dat vervelend? Nou, omdat ik wil dat collega's eerlijk zijn. Waarom vind je het belangrijk dat collega's eerlijk zijn? Oh, omdat ik vind dat we elkaar moeten kunnen vertrouwen. Waarom vind je vertrouwen belangrijk? Ja, hoe kan ik vertrouwen niet belangrijk vinden? Is het eigenlijk vertrouwen en is het niet authenticiteit?
Ah, all right, oké. Okay. Dus je vraagt eigenlijk door totdat je zegt van ja, de, ja, omdat. Ja.
Ja.
Oké, okay. Interessant. Ja. En je hebt, niet geheel onbelangrijk, want dat, ik heb jouw boek in mijn handen. Je hebt ook een lijst in je boek staan. Dat is ook handig. Want als je zeg maar met een blanco pagina begint, dan begin je met alle woorden in het Nederlands in de dikke Van Dalen. Nou, veel succes. Ja. Maar jij hebt ook een lijst erin staan. Hè?
Ja, ik heb echt een kernwaardetest in mijn boek gezet. Omdat ik kwam in de literatuur eigenlijk niet de test tegen waarvan ik het zelf eigenlijk in kon vinden. Dus ik heb alles bij elkaar gegooid en opnieuw gegroepeerd. En daar oefeningen aan verbonden in verschillende fases. En hoe je tot die 3 tot 5 kernwaarden kan komen. En één daarvan is ook, probeer het eens uit te leggen aan een ander. Wat is dan voor jou, nou ja, in dit geval authenticiteit in het voorbeeld dat ik noemde. En zo kan je denken van, oh, dit is een waarde. En blijkt het misschien iets heel anders te zijn.
Ja, dus ik, oh, heel leuk. Ik zie al nu een van de groepen waar ik me toe kan verhouden. Groep E. Dus je hebt allemaal groepen van kernwaarden. Hè? Plezier maken. En dan heb je een hele lijst. Afwisseling, amusement, avontuurlijk, betoverend, dynamisch, enthousiast, extase, fun, geluk, gelukzalig, gemak, genot, gewaagd, gezellig, hedonisme, humor. Nou, enzovoort, enzovoort. Dat ik denk, jeugdig staat er ook bij. Ja, qua leeftijd niet meer, maar in mijn hoofd absoluut. En dat helpt. Toch? Ook omdat er dingen tussen staan waarvan je denkt, nou, die niet.
Nee.
Toch?
Nee.
Het helpt ook om dingen weg te strepen. Dat je zegt van, ja, ja, natuurlijk, ik bedoel, het vind wel belangrijk, maar het is niet waar ik voor leef.
Ja. Dus het eerste stapje is gewoon lezen en kijken wat resoneert. En daar een vinkje, streepje voor zetten. En dan steeds tot minder komen. En dan echt, heb je liever gezelligheid of heb je liever humor? In dit geval, hè?
Dat
kan met elkaar te maken hebben.
Ja.
Dus vind je het belangrijker als er grapjes worden gemaakt? Vind je het belangrijker als we het gezellig hebben samen?
Ja. Ja, en jij zegt heel duidelijk, en daarna ga er met mensen over praten. Zeker. En snappen ze wat je bedoelt. Want je moet er ook een soort van, het moet ook een soort verhaal, het moet verhaal worden in je hoofd.
Ja,
toch? Je moet er dingen aan vast kunnen plakken.
Ja, en op het moment dat je dat doet, dan heb je eigenlijk de handvatten om keuzes te maken van, blijf ik wel of niet in deze baan? En als ik in deze baan blijf, dan ga ik dit aangeven bij mijn leidinggevende. Hey, en nou, laat hetzelfde voorbeeld nemen. Ik mis vertrouwen. Ik mis vertrouwen in dit team. En dat vind ik hierin belangrijk. En ik denk dat als we de vergaderingen of de werkzaamheden op zo'n manier organiseren, dat we meer vertrouwen hebben in het team.
Ja.
Of en de leidinggevende, hoop ik dan, die vraagt, hey, wat heb je nodig? Wat kan ik je daarin geven?
Ja. Kijk, de leidinggevende krijgt ook nog even een tip. Dat is ook altijd goed. Doen we er gewoon nog even bij.
Ja, zeker. Maar ik zie er ook een halen en een brengplicht. Voor een medewerker om aan te geven. Hey, dit vind ik belangrijk. En voor de leidinggevende om er naar te vragen ook.
Ja. Ja.
Dus, en dat is misschien nog wel een aardige. Want soms denken we, oké, deze baan, dit is het niet meer. Maar dat hoeft ook niet altijd te zijn. Vaak als we ja zeggen tegen een baan, zijn we er helemaal vol van en past dat bij de persoon die we dan zijn. En als we 5 jaar later kijken, dan zien we of de werkzaamheden zijn veranderd, of de baan is veranderd. Dat we denken, nou, dat is geen match meer. Maar soms ben je dan gewoon even kwijt. Waarom wilde ik dit ook alweer? Waarom is het ook alweer belangrijk? Ben ik veranderd? Zijn de werkzaamheden veranderd? En hoe kan dat weer samenkomen? En soms is dat ook echt goed te vinden.
Ja.
Om, hey, wacht even, het heeft hiermee te maken. Het heeft, of soms wel met cultuur te maken. Of ja, noem het maar op.
Ja, en dat is ook al gelijk al een interessante. Hè? Want jij hebt het over energiegevers en energieslurpers. Nee, je noemt het helemaal geen slurpers.
Energiegevers of
vreters. Yes. Ja, vreten, slurpen. Dat is allemaal ongeveer hetzelfde.
Ja. Ook wel de zuigtablet of de bruistablet.
Ja, ja, ja. Ja, ach, ja, ja. Ja, De bedenker daarvan ooit is helaas heen gegaan. We denken nog aan hem. In dat kader van dat vreten en dat geven, kan ik me ook voorstellen dat het helpt om die 4 onderwerpen te pakken. Hè? Die autonomie. Krijg ik genoeg ruimte, vrijheid om te doen wat ik belangrijk vind?
Verbondenheid.
Ben ik verbonden? Heb ik leuke mensen? Kan ik het goed mee vinden? Voel ik vertrouwen, veiligheid enzovoort? Ja. Purpose. Dus leidt het ergens toe? En die competentie. Hè? Dus kan ik de dingen doen en kan ik me ook ontwikkelen?
Ja.
Dat je daar ook op aangeeft van want dat is een lekkere indeling. Dan kan je ook gaan denken van maar wat slurpt er nou en wat vreet er nou en wat geeft er nou?
Ja.
Hoe kan je ervoor zorgen? Want ik wil ook voorkomen dat iedereen nu zijn baan op gaat zeggen en wat anders gaat doen. Niet dat dat gaat gebeuren, maar ik ben er altijd fan van om gebruik te maken van de situatie waar je in zit en die situatie weer gewoon beter te maken. Want dat is veel makkelijker dan dat je een bed and breakfast in Griekenland gaat beginnen. Niet doen als je niet van de horeca ervaring bent, zou mijn advies zijn. Dus hoe kan je meer energiegevers krijgen en meer energievreters voorkomen? En daar hebben we toch zeker nog 5 minuten voor. Dus go!
Nou, de eerste stap is het identificeren. Dus nagaan. En dat is eigenlijk waar we het voor de nummers over hadden. Dat als je bij jezelf reflecteert. Hey, wat was het nou vandaag? Dat het me een goed of een slecht gevoel gaf. Dus dat bewustzijn, dat is echt de eerste stap.
Mm-hmm.
En dan, op het moment dat het echt tegen je waarde indruist. Ja, ik haal hem er toch nog maar even bij.
Ja.
Mensen, het past gewoon niet bij wie ik ben. Ah, dat is echt wel een grote alarm voor, hey, er moeten dingen veranderen. Dus dat stukje bewustzijn en de stap durven maken om er met anderen erover te praten, want dan komt er vaak al een oplossing. En dan heb je daarna nog, hey, maak de keuze om te blijven, keuze om aan te geven, ik wil andere werkzaamheden, of de keuze om weg te gaan. Maar er zijn best nog wel wat processen die daartussen zitten. Maar echt de eerste stap is bewustzijn. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar soms komen we gewoon moe thuis. En denken we, oké, voor deze baan wordt nou eenmaal verwacht dat ik 9 tot 5 in een bepaald gebouw ben. Maar misschien past dat niet bij jou. Misschien past 10 tot 6 wel bij jou. Ik zeg maar wat.
Ja, 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 ja.
En tegenwoordig is daar al wat meer ruimte voor. Maar soms gaan we ervan uit dat het een gegeven is, 9 tot 5. Terwijl we best wel wat breder kunnen nadenken. Mm. Is dat eigenlijk zo?
Ja, ik vond zelf, ik weet niet of jij of zo ook in jouw boek staat, maar ik vond zelf de... zijn een aantal vragen die Marcus Buckingham gebruikt in, als je zeg maar erachter bent wat je leuk en interessant vindt om te doen, dan heeft hij nog een soort subvragen om het nog scherper te krijgen. Want ik vind altijd het gevaar van, kernwaarden is natuurlijk prachtig, maar ook als je het hebt over wat zijn je kwaliteiten bijvoorbeeld, hè, dan zou ik kunnen zeggen, ik kan goed presenteren. Oké. Maar is dat eigenlijk wel zo? He, dus hij heeft bijvoorbeeld de vraag, maakt het uit wanneer je dat doet? En dat is die tijdvraag van jou. Nou, bij mij maakt het echt uit. Dus ik vind presenteren om 7 uur 's ochtends nog steeds best wel leuk. Maar ik ben veel minder goed dan dat je me 's middags laat presenteren.
Ja.
Want ik ben gewoon niet zo'n ochtendmens. Dus voor mij maakt het zeker uit. Je zal mij dus ook bijna nooit 's ochtends horen. En hij, een van de vragen die hij ook stelt is, maakt het uit waar het over gaat? He, dus in mijn geval, maakt het onderwerp uit? Jazeker, dat maakt heel veel uit. Want als ik het onderwerp niet interessant vind, ik ben niet nieuwsgierig, ben ik gewoon een slechte presentator. Dus dat vind ik altijd wel interessante tweaks waarin je zegt van ja, dan ga je voorbij de... Ja, toch een beetje de vage algemeenheden als vertrouwen vind ik echt super belangrijk. En als je dan inderdaad gaat vragen, ja, waarom dan? Geef eens een voorbeeld dan wanneer je dan boos of verdrietig wordt omdat er geen vertrouwen is. Dat als er dan niks komt, ja, dan ben je er nog niet, voor mijn gevoel.
Nou ja, op het moment dat je het vertrouwen mist in je werk, dan zit er ook een voorbeeld aan. De kunst is, durf je het ook uit te spreken aan je team. En daar zit vaak de crux. Hey, ik voel me niet veilig. Ik voel me niet serieus genomen. Ik voel me buitengesloten. Noem maar op.
Misschien is dat nog wel een goede laatste vraag voor een hele concrete tip. Ik denk dat heel veel mensen dingen herkennen. Want iedereen kan altijd wel net weer even een tikkie beter of leuker in zijn carrière. Maar die stap zetten om ermee naar buiten te treden. Om inderdaad met je leidinggevende of met je partner of met je vrienden erover te praten is ingewikkeld. Of ingewikkeld, kan spannend voelen. Wat zou jouw advies zijn? Wat is een hele concrete, makkelijke manier om een goede eerste vraag te stellen of om dat gesprek te openen?
Nou, ik denk, onthoud altijd dat een bedrijf, een leidinggevende organisatie wil liever van jou horen hoe je het leuker kan hebben dan dat ze je ontslagbrief zien. Dus die gedachte al, hey, ik help hiermee ook het bedrijf, gaat je al helpen om het gesprek aan te gaan en maak het zo concreet mogelijk. Hey, kunnen we een gesprek hebben en ik wil het graag hebben over mijn werkzaamheden of over hoe het hier gaat. Ik zou er ook niet omheen draaien, gewoon zeggen hoe het is met de gedachte, de werkgever wil het echt graag horen.
Oké, en dan zit ik samen met mijn leidinggevende. Mm-hmm. En die kijkt me dan en die zegt, joh, nou hartstikke goed. Tuurlijk maak ik altijd voor je vrij, want je bent belangrijk, bladibla. Vertel, hoe begin ik dan? Want als je helemaal begonnen bent, dan gaat het meestal wel. Maar het begin vind ik altijd zo spannend.
Nou, ik merk dat deze werkzaamheden, deze momenten, kost me heel veel energie.
Oké, dat is een mooi begin. Ja. Oké. Ja, en andersom zou je ook kunnen doen.
Ja.
Toch?
Ja.
Ik doe dit. Ik ben hier nu net mee begonnen. Ik vind het zo leuk. Ik wil er eigenlijk veel meer van doen.
Ja, ik merk het kost me heel veel energie om deze rapporten te schrijven. En ik zie dat vrijwel niemand het leest.
Ja.
Dat is echt één grote energy drain.
Oh, God.
En ik krijg er juist energie van als we met een team samen zijn. En we zijn aan het brainstormen. En daarover het gesprek. Hey, zouden we daar niet meer aandacht van kunnen geven?
Ja, en als je dan een leidinggevende treft die daar niks mee kan en die niet jou kan helpen om meer te doen van waar jij gelukkig van wordt en goed in bent en minder te doen waarvan je niet gelukkig wordt en slecht in bent, dan is mijn conclusie, dan heb je geen goede leidinggevende. Dan heb je
als een leidinggevende daar niet open voor staat.
Ja, toch? Ja.
Dan is dat een hele vervelende situatie. En dan komen we dus richting het ontslag. En een grote reden dat veel mensen ontslag nemen, is toch ook vanwege de leidinggevende, helaas.
En daar maken we dan weer andere afleveringen over. Nou, zo is het helemaal weer rond. Het prachtige boek, Wat wil je echt, is te koop in iedere betere boekhandel. Ik vond het superleuk dat je er was, Sandra. En het boek ga ik verloten. Maar dat vind ik altijd leuk, onder mijn fijne luisteraars. En daarover vind je veel meer op de socials, als je wil weten hoe dat moet. Dankjewel Sandra, leuk dat je er was.
Dankjewel, superleuk om hier te zijn.
Ja, en jij dankjewel voor het luisteren naar Your Next Step. Veel meer kun je vinden op ons podcastkanaal New Business Radio Work. Waar alles wat over werk, carrière, leiding geven, nou alles wat daarover gaat, dat vind je allemaal in dat podcastkanaal. Dus abonneer je daar even op. Tot de volgende.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.